Hé. Hey. Ik voel regendruppels. Nou, wat is dan mijn reactie? Nou, als ik die hier voel, dan weet ik wel hoe laat het is. Dan moet het dak gerepareerd worden. Maar stel nou, ik was Noach. Hoe laat was het dan? Als ik regendruppels zou voelen. Als Noach regendruppels voelde, nou, dan was het tijd om in te stappen. Hè? God had al jaren geleden tegen Noach gezegd, je moet die ark bouwen, want het gaat regenen. Dus bouw die ark maar en op een gegeven moment, dan voelt hij en dan weet hij hoe laat het is. Tijd om in te stappen. En toen Elia ze voelde, hoe laat was het toen? Het was al jarenlang droog geweest, omdat Gods volk de Baal diende. En op een gegeven moment zei God tegen Elia, ik wil weer dat het gaat regenen. En dan roept Elia het volk bij elkaar op de Karmel. En dan laat hij zien dat God leeft en dat Baal op zijn best nou ja slaapt. En dan roept het volk, de Heer is God. En op een gegeven moment gaat Elia bidden. En dan, hij ziet eerst een wolkje, maar op een gegeven moment dan voelt hij regendruppels. En dan weet hij hoe laat het is. Hij weet, God kijkt om naar zijn volk. Hij geeft ze regen en jaren van droogte. Dus als iemand zegt, ik voel regendruppels. Dan weet je nog niet meteen hoe laat het is. Dan moet je eerst weten wat er tevoren is gebeurd. En dan maakt het nogal wat uit wat dat betekent. Voor Elia betekent het iets heel anders dan voor Noach. Het maakt dus nogal uit hoe laat het echt is. En volgens mij is een van de mooiste dingen om te ontdekken, is om te ontdekken in welke tijd wij leven, hoe laat het bij ons is. Nou, ik kom daar zo nog op terug. We zijn bezig, dat zei ik al, met het verhaal van de opstanding. En dat verhaal kun je samenvatten tot nu toe met twee plaatjes. Het verkeerde verhaal is, mijn toekomst is in de hemel. En het goede verhaal is, onze toekomst is Jezus' opstanding. Jezus is opgestaan, dat is onze toekomst. En in deze twee plaatjes zie je meteen het verschil. Als je de vorige weken bent geweest, dan vat je waar het over gaat. Als je nou naar het laatste plaatje kijkt, dan kunnen er wel drie vragen bij opkomen. Hey, waar? Waar ben ik nou tussen dood en opstanding? Waar ben ik dan? Na de opstanding ben ik op aarde, maar daarvoor. En wanneer? Wanneer staan wij nou op? En de volgende vraag, hoe zit dat dan? Hoe zie ik er dan uit? Het bijzondere is dat over die twee laatste vragen, vraag 2 en vraag 3, 1 Korinthe 15 gaat ook dat hoe, dat komt erin aan de orde. Maar vanochtend gaat het over die tweede vraag, wanneer? Wanneer staan we op? En wat we gaan doen, is we gaan eerst naar de Joodse verwachting kijken in de tijd van Jezus. Wat voor antwoord gaven die op die vraag wanneer? En we gaan ook kijken waar het antwoord op die vraag vandaan komt. Als we dat weten, dan weten we namelijk bijna hoe laat het is. Bijna, want dan kijken we wat Jezus daaraan heeft veranderd. Dan weten we echt hoe laat het is. Wanneer? Nou, wat zou iemand uit de tijd van Jezus hebben gezegd als je hem vroeg van wanneer staan de doden op? Nou, van één iemand weten we het. Toen Lazarus was overleden en Jezus vier dagen later kwam en zei, ik ga Lazarus wakker maken, toen zei Martha zei, van ja, ik weet dat u dat kunt. U gaat dat doen op de laatste dag. Ik weet dat mijn broer gaat opstaan op de laatste dag. Nou, dat was dus het antwoord. Wanneer? Op de laatste dag. Hoe kwam Martha nou aan dat antwoord? Waar baseerde ze zich op? Nou, vorige week hebben we gezien dat opstanding en herstel van Israël bij elkaar hoorden. God liet Ezekiel op een gegeven moment dat dal vol beenderen zien. En toen zei God tegen Ezekiel, kunnen die beenderen opstaan? En Ezekiel zei, ja, als u het zegt, wat u zegt, kan. En toen zei God, beenderen, ik ga jullie opnieuw leven geven. Ik ga jullie vlees en bloed geven en huid. En ik ga mijn adem in jullie blazen. En dan komen jullie tot leven. En als je dat hoort, dan denk je aan opstanding. Maar als je verder leest in Ezekiel 37, dan blijkt dat het alles te maken heeft met het herstel van Israël. God zegt als het ware, ook al zitten jullie straks op een doodspoor, ik ga jullie leven geven. Opstanding? Wanneer? Nou, straks. Wanneer God Israël herstelt, dan gaan de doden opstaan. Straks, wanneer God Israël herstelt. En Ezechiël, die is niet de enige die koppeling op die manier legt. Andere profeten doen dat ook. Daniël, die doet het nog nadrukkelijker. En het is aardig om daar vanochtend naar te kijken. Misschien kent u de droom die Nebukadnezar ooit had. Nebukadnezar heeft een droom gehad. En hij wist niet wat die droom betekende, maar hij was er wel knap ongerust over. En toen liet hij zijn dromenuitleggers komen en toen zei hij van nou, leg mij nou alsjeblieft die droom uit. Ja, zeiden ze, dat is goed. Als u ons dan vertelt wat de droom is. Nee, legt u nu die droom maar uit. Ja, maar dan moet u eerst vertellen wat die droom is, wat u eigenlijk gedroomd hebt. Nee, ik wil dat jullie die droom uitleggen. Ja, maar als u het ons niet vertelt, dan kunnen we het toch niet uitleggen. Ja, zegt hij, ho, ho, ho. Als ik vertel wat ik gedroomd heb, dan zijn jullie mans genoeg om een geweldig mooi verhaal te verzinnen. Maar, hoe weet ik dat het van God is en niet van jullie? Maar als jullie en mij mijn droom kunnen vertellen en de uitleg, dan weet ik dat het van God is. En als jullie dat niet kunnen, dan zullen jullie sterven. Nou, uiteindelijk komt Daniël. En Daniël weet en de droom en hij weet de uitleg. Je zou bijna kunnen zeggen, Daniël staat op uit de dood. Maar dit is de uitleg. En Nebukadnezar had een beeld gezien. En dat beeld dat stelt de rijke voor die deze aarde gaat krijgen. En op een gegeven moment komt er een klein steentje van een berg afrollen. En dat komt tegen dat beeld aan, dat geweldig mooie beeld. En dat beeld valt om, wordt verpulverd. En dat kleine steentje wordt een enorm grote berg. En dat was het einde van de droom. En dat einde betekende dat de God van de hemel een rijk zal laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Dit gaat dus gebeuren. En dan ga je verder lezen in Daniël, dan kom je in Daniël 7. En er wordt eigenlijk bijna hetzelfde verhaal verteld in Daniël 7, ook over rijken en dat de geschiedenis naar een climax toe gaat. En ook een koninkrijk dat nooit eindigt. En dat koninkrijk dat wordt geregeerd door de heilige van de hoogste God. En die heilige, dat is het volk Israël. Dat lijkt dat dus ook weer mee te maken hebben met het herstel van Israël. En dan ga je weer verder lezen en dan kom je in Daniël 12. En het is misschien goed om een klein stukje van Daniël 12 samen te lezen. Ik moet ook bladeren. Dat is net zo snel als jullie. Bladzijde 1226. Voor sommige mensen tenminste. Nou, hoofdstuk 11 en 12 vertellen ook weer in grote stappen de hele geschiedenis die gaat komen. En dan eindigt het in hoofdstuk 12. We lezen een klein stukje. Hiermee. Ik begin halverwege vers 1. Het zal een tijd van verdrukking zijn zoals er niet geweest is sinds de volken bestaan. En in die tijd zal je volk worden gered, Daniël, allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om vereeuwigd te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelend hemelgewelf en degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël, als je het boek gaat lezen en je hebt dit in je achterhoofd, dan ontdek je dat Daniël opnieuw en opnieuw vertelt dat de geschiedenis naar een climax toe gaat, die alles te maken heeft met opstanding. Die alles te maken heeft met herstel van Israël en die alles te maken heeft met een koninkrijk voor altijd. En dat is eigenlijk in grote lijn het antwoord wat een Jood zou geven in de tijd van Jezus. Als je zou vragen, opstanding wanneer? Nou, straks. Straks komt dat. Hopelijk snel. Straks komt het. Dan gaat God Israël herstellen. Dan komt zijn koninkrijk. En dan staan de doden op. Dat gaat er gebeuren. En als je het aan de een zou vragen, dan zou hij de accenten misschien een beetje anders leggen dan de ander. En sommige verhalen zou je moeilijk vinden om op één noemer te brengen. Maar deze elementen zitten erin. En in een plaatje zou dat er zo uitzien. Oh, het plaatje staat er al, mooi. Nou, dat plaatje is voor sommige mensen misschien best wel bekend. Maar ik denk dat het, je ziet deze tijd, dat is onze tijd zouden Joden zeggen, en de toekomende tijd. Dan gaat opstanding gebeuren, de laatste dag, het herstel van Israël en Gods koninkrijk. En het belangrijke aan het plaatje is dat je ziet dat die vier dingen bij elkaar horen. Dat er heel veel verwachting is bij de mensen. En belangrijk is dat je op een gegeven moment, en daarom noem ik af en toe wat bijbelteksten, dat je er ook bijbelteksten aan gaat gaat koppelen. Dit is niet een wild verhaal. Nee, dit heeft te maken met Ezekiel, met Daniel, met Jesaja. Daar kom je dit soort verwachting tegen. Nou, met deze verwachting leefden de mensen. En dan komt nu stap 2. Wat heeft Jezus aan dit beeld veranderd? Nou, stel je voor, in de tijd van Herodes, dan verschijnt Johannes de Doper in de woestijn. En die zegt, het koninkrijk van God, dat is dichtbij. Het is er bijna. Nou, denk even aan het begin. Voel je dan al nachtigheid? Als iemand gaat zeggen, het koninkrijk van God is nabij. Want hoe laat is het dan volgens Johannes? Hoe laat is het? Waar zitten we dan? En Jezus zegt dat ook, hè? Jezus maakt het nog sterker. Jezus zegt, door mij komt Gods koninkrijk. Hoe laat is het dan? Nou, dan gaan we toch wel heel dicht naar die blauwe pijl toe. Naar dat grote moment toe. Zo laat is het dus. Dus die mensen zijn vol verwachting. Nou, en dan, heel kort, dan wordt Jezus in Jeruzalem overgeleverd door de vertegenwoordigers van zijn volk. Dan wordt hij gekruisigd. Dan sterft hij. En dan staat hij op. Wat betekent dat? Dat Jezus opstaat. Hij zei, het koninkrijk van God is nabij en hij staat op. Wat betekent dat voor het wanneer? Nou, als eerste, dat wat Ezekiel en wat Daniel op hoopten, dat het dus echt waar is. Dat opstanden niet alleen iets is wat mogelijk zou kunnen gebeuren, maar dat het dus echt gebeurd is. Wat Paulus zegt, hè, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Het kan, het gebeurt. Met die opmerking is het dus heel belangrijk om te gaan ontdekken wat, ja, dat het ook echt zo is en daar goed over na te denken. Het tweede is natuurlijk dat opstanding niet voor straks is, wat de Joden zeiden, maar dat het voor nu is. Blijkbaar is er iets heel bijzonders aan de hand met de tijd. In een plaatje zou je het zo kunnen zetten. Wat gebeurt er? De toekomst is eigenlijk al begonnen. Wij leven al in de toekomst, want Jezus is al opgestaan, blijkbaar is de toekomst al begonnen. De huidige tijd is er ook nog steeds, maar de toekomst is er ook al. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Hij zegt, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. He, zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij die sterven, allemaal door Adam sterven, zo zullen wij die levend gemaakt gaan worden, ook allemaal door Christus levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. Dus eigenlijk, het einde komt nog wel, maar het is ook al een beetje begonnen met de opstanding. Dus eerst Christus en straks wij die hem toebehoren. En dat is dan het einde. En dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en elke kracht vernietigd heeft. En dat doet dan weer denken, als je Daniel gaat lezen, aan wat er in Daniel staat. Dit plaatje vertelt hoe laat het is. En als je daarover gaat nadenken, dat betekent alles. Ik zal eindigen met één voorbeeld. Op een gegeven moment, toen stond Israël voor de grens van het beloofde land. Ze hadden 40 jaar door de woestijn, nee niet eens, ze waren net op weg, ze stonden voor de grens van het beloofde land. En toen stuurden ze verspieders om dat land te gaan verkennen. Ze bleven zelf in de woestijn en stuurden verspieders vooruit. En die kwamen op een gegeven moment terug met vruchten uit het land. Die kwamen eigenlijk terug met vruchten uit de toekomst. Die hadden hun toekomst al bij zich, ze konden al eten van hun toekomst. Er was pas straks, maar ze konden er nu al van eten. En toen waren ze daar in de woestijn en toen konden ze kiezen. Wat gaan we nou doen? Ze waren slaven geweest van de farao. En ze konden natuurlijk kiezen om slaven te blijven. Slaven van het verleden, slaven van een heilige tijd. Of ze konden ervoor kiezen om te gaan leven in de toekomst. De toekomst die hun bevrijder gaf. Dat was de keuze. Gaan we leven in gevangenschap of gaan we leven in vrijheid? Nou, wij zijn mensen die al mogen leven in de toekomst. Laten we dus ook leven niet als kinderen van het verleden, maar als kinderen van God en kinderen van Gods toekomst. We gaan zo direct eten en drinken en dan zijn we ook een voorproefje. Voorproefje van wat er gaat komen. Straks mogen we eten met de Heer Jezus, maar hij geeft ons nu al de maaltijd als voorproefje van wat gaat komen. Nou, laten we ook zo leven. Amen. Thank you.